Vanmorgen wil ik graag aansluiten bij de woorden die onze broeder zojuist gelezen heeft uit Galaten 6, vanaf vers 14. Waar stond, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en, of namelijk, over het Israël Gods. Dit is het besluit, uiteraard, van deze brief aan de Galaten. Het is eigenlijk een soort samenvatting van al die dingen die in de voorgaande vijf of zes hoofdstukken eigenlijk is besproken. In deze Galatenbrief, en dat is algemeen bekend, wordt gesproken over het feit dat de gelovige, iemand die in Christus Jezus is, niet meer leeft onder de wet. Daar wordt wel veel moeilijk over gedaan. Dat was natuurlijk bij die Galaten ook, dat er moeilijk over gedaan werd. Maar niettemin is het zo dat de apostel Paulus daar systematisch uiteenzet op welke wijze een gelovige gerechtvaardigd geworden is in de eerste plaats. Namelijk op grond van het verbond met Abraham, op grond van de genade die God aan Abraham aanbood, en daarom zonder de wet en buiten de wet om. En bovendien toont de apostel dan aan dat het ook geen enkele zin heeft voor een gelovige, om wat voor reden dan ook, om te leven uit de beginselen van deze wereld. Want de beginselen van deze wereld, dat zijn de beginselen van raak niet en smaak niet en roer niet aan, zijn inderdaad de beginselen van goed en kwaad. Ik weet wel dat velen denken dat gelovige mensen zijn die over het algemeen goed onderwezen worden in het verschil wat er bestaat tussen goed en kwaad. Ze hebben een sterke ethiek, is dikwijls de gedachte. Maar ik moet u daarin teleurstellen, het is niet waar. Een echte christen leeft niet op die wijze. Trouwens, op welke wijze zou hij zich dan onderscheiden van de wereld? Want u dient wel te beseffen dat de gemiddelde ongelovige zich ook de hele dag, nou in ieder geval de hele week, afvraagt wat goed is en wat kwaad. Wat hij wel zou kunnen doen, wat hij niet zou mogen doen, enzovoorts. Dat is niet specifiek christelijk. Integendeel, het specifiek christelijke bestaat hierin dat hij geleerd heeft dat die verschillen van de tegenstellingen van goed en kwaad slechts zeer betrekkelijke verschillen zijn. Want men moet er namelijk bovenuit getild worden, boven dat horizontale vlak en boven die horizontale tegenstelling. Immers, een gelovige wordt getrokken uit deze wereld. Dat staat niet aan het einde van deze brief, maar dat staat helemaal aan het begin. 1 vers 4. Daar staat dat wij als gelovigen getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. En daar gaat het hier om. Dat is wat in de Galatenbrief wordt uiteengezet, wordt uitgelegd. En aan het einde van deze Galatenbrief wordt dan het een en ander nog samengevat. En dan zegt de apostel, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik moet eerlijk zeggen dat wij misschien nog zouden bedenken dat we misschien zouden kunnen roemen in de opstanding van Christus of zo, of in zijn hemelvaart. En dat is natuurlijk ook zo, maar dat hoort niet bij het onderwerp van deze brief. Wat in deze brief door de apostel getoond wordt, is dat een gelovige naar de wereldse begrippen dood is. Hij is daarvan afgesneden, want hij heeft deel aan de dood, aan de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier staat. Deze uitspraak van de apostel is ook bepaald zijn laatste woord niet, want we komen meteen uit de Galatenbrief in Efeze. En daar praat hij prompt verder. Niet over de kruisiging uiteraard, maar over de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar hier op dezezelfde bladzijde nog, namelijk helemaal achterin Galaten, zegt hij, het zij verre van mij dat ik ze roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want wat is de consequentie daarvan? Wel, wij zijn geneigd te zeggen, de consequentie van dat kruis van onze Heer Jezus Christus is dat mijn zonden zijn weggedaan. En dat is inderdaad correct, maar dat is wel erg beperkt gezegd dan. Want door het kruis van onze Heer Jezus Christus zijn niet alleen onze zonden weggedaan, maar zijn we zelf ook weggedaan. En als u zegt, ja, maar ik ben er toch nog, dan draait de apostel het om en dan zegt hij, nou ja, dan is de wereld weggedaan. Voor ons. En dat maakt in de praktijk geen verschil, want of wij nou dood zijn voor de wereld of dat de wereld nou dood is voor ons, dat heeft maakt geen enkel praktisch verschil. Het betekent inderdaad, zoals vanmorgen al gezegd is, dat we eigenlijk met die wereld niks van doen hebben. Wij zijn der wereld gekruist. En de wereld is ons gekruist, zegt de apostel. En dan meteen gaat hij verder en zegt in vers 15, want in Christus Jezus, met de naam Christus, de naam van de opgewekte, voorop, Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Dan heb je het verschil tussen goed en kwaad. Volgens de oud-testamentische norm is vooruit kwaad en is besnijdenis goed. Immers, volgens de wet moest men besneden worden. En wie niet besneden was, was een heiden en hoorde niet tot het volk van God, enzovoorts. En hij wordt aangeduid als vooruit. Dus in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, enige kracht, nog vooruit. Let wel, goed en kwaad staan in dat vers dan tegenover elkaar. Maar van beide wordt gezegd, het heeft geen kracht. Wat wel kracht heeft, is een nieuwe schepping. Vertaald met een nieuw schepsel. Het gaat er niet om hoe die oude schepping eruit ziet. Het gaat er niet uit of we een kwade of een goede oude schepping hebben. Het gaat erom dat die oude schepping in zijn geheel, in elk geval fundamenteel vergankelijk is, wordt weggedaan, wordt geoordeeld en men wordt alleen gerechtvaardigd, men wordt alleen behouden wanneer men een nieuw schepsel wordt. Omdat wanneer men slechts een oud schepsel is, dan komt men onder het oordeel, is men onderworpen aan de vergankelijkheid en aan de werking van de dood. Het is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Daarom gaat het niet om goed en kwaad, gaat ook niet om de boom, de kennis des goed en des kwaads, zoals vanmorgen ook al gesuggereerd is, maar het gaat om een nieuw schepsel, het gaat namelijk om de boom des levens. Dat is wat de apostel hier uiteenzet. En hij zegt dan in vers 16, want we lezen hier, zit hier nou toch, hij zegt dan in vers 16, en zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen. Ik zeg het misschien wat cru en ik zeg het wat misschien zonder een lange inleiding. Misschien ben ik veel te snel vanmorgen. Maar u hebt misschien ook wel eens gehoord dat men zegt dat we de wet toch nodig hebben als leefregel. Hier staat van niet. Hier staat dat er een andere regel is. Hier staat, zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen. Begrijpt u me goed? Dat hele brief aan de Galaten, 6 hoofdstukken lang, heeft gesproken over de wet. De functie van de wet en de betekenis van de wet. De betekenis van de wet voor de gelovigen. En de strekking daarvan is dat inderdaad de christen staat in de christelijke vrijheid. De Statenvertalers hebben dat er zo boven gezet, boven hoofdstuk 5. Het rechtgebruik der christelijke vrijheid, zo is dat. En boven hoofdstuk 4 hebben zij gezet, het evangelie maakt vrij van de wet. En boven hoofdstuk 3 hebben zij gezet, de gerechtigheid niet uit de wet, doch uit het geloof. Zodat u dus maar even ziet dat het helemaal geen nieuwe leer is, of geen sectarische leer of iets dergelijks. Maar in tegendeel, we vinden dat gewoon in onze Bijbel terug. En de mensen die de Statenvertaling gemaakt hebben, de 350 jaar geleden, hebben het inderdaad net zo gezien. Hoe dat ook zij, de mens, een gelovige, leeft dus niet naar de regel der wet, hoewel hem dat dikwijls wordt voorgehouden, maar dat is ten onrechte. De regel is dat hij roemt in het kruis van de Heer Jezus Christus, en dus hij roemt erin dat hij der wereld gestorven is en dat de wereld voor hem gestorven is. Hij leeft dus niet uit de beginselen van goed en kwaad, zoals die in de oude schepping nou eenmaal gelden, maar hij leeft naar de normen van een nieuwe schepping. Dat is wat hier staat, zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen. Over dezelfde zal vrede en barmhartigheid zijn. Zeg genadig, want vrede is dat wat de Jood zich toewenst en wat Israël elkaar toewenst. Shalom, dat is wat men nodig heeft. En wat men ook nodig heeft is barmhartigheid. Vrede en barmhartigheid namelijk zijn enige van de kenmerken van het nieuwe verbond. Zijn die dingen die werden aangekondigd in het Oude Testament en waarvan gezegd werd dat ze tot stand zouden gebracht worden door de Messias, door Christus dus. En wat hier staat is dan duidelijk genoeg. Namelijk vrede en barmhartigheid. Die dingen die zo lang tevoren werden aangekondigd aan Israël. Die dingen die komen over degenen die niet leven naar de normen van de wet. Want dat heeft Israël zelf 1500 jaar gedaan en inmiddels 3500 jaar. Maar het zijn dingen die komen over degenen die wandelen naar die andere regel. De regel namelijk van de nieuwe schepping. De regel van Christus. Zie? En dat is een duidelijke tegenstelling. Ja, ik sta zo te wijzen, horizontaal, maar ik had nou verticaal moeten wijzen. Dat is een verticale tegenstelling. Omdat de nieuwe schepping hoger is dan de oude. In de oude staan goed en kwaad tegenover elkaar. Maar we zijn daaraan onttrokken en daar ver bovenuit stijgt deze nieuwe schepping. Dat is de regel waarna wij wandelen. En er staat er zo mooi, dat moet ik toch even lezen. Want we zijn hier nou toch, hè. En bovendien kan ik altijd zeggen, ik had dit schriftgedeelte ook niet uitgezocht. Dus je kunt het mij niet kwalijk nemen. Er staat dan, zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En dan staat er en, of namelijk, want dat betekent het dan, namelijk over het Israël Gods. Want het oude Israël, het natuurlijke Israël, dat leefde naar de regel van de wet. En misschien doet het dat nog wel. Maar het leefde in ieder geval naar de regel van de wet. Maar degene die naar die regel van die nieuwe schepping in Christus leven, die worden hier aangeduid, wel niet als het geestelijk Israël, inderdaad. Die uitdrukking staat er niet, maar er staat Israël Gods. En het lijkt me duidelijk dat het gaat om weer om een tegenstelling. Dat is niet het Israël, het oude Israël, wat leefde onder de wet en onder het oude verbond, maar de naam Israël Gods wordt hier kennelijk gebruikt voor diegenen die niet leven onder de wet, maar onder de genade. Die niet leven onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. Het Israël Gods, de term wordt hier gebruikt, kennelijk als aanduiding voor de gemeente. Hoe dat ook zij, dezezelfde waarheid, dat men namelijk verlost wordt van de aardse dingen en dus van de eerste beginselen der wereld en vervolgens leeft uit de regel van deze nieuwe schepping, dat is een waarheid die elders in het Nieuwe Testament ook naar voren wordt gebracht. En daar zal ik op verzoek overigens over spreken deze morgen. En daarvoor neem ik u even mee naar de eerste Petrusbrief. Petrus is die man die nogal eens wordt aangehaald in het begin van de gelaten brief. Petrus was die man die weliswaar tot geloof gekomen was. Die geloofde in Jezus Christus. De Christus, de Zoon van de levende God enzovoorts. U kent dat wel. Maar die toch bij gelegenheid terugviel, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, terugkeerde naar de eerste beginselen. Dat wil zeggen, hij keerde af en toe terug naar de wet. Met name in Antiochie. En het wordt in gelaten 1 en 2 wordt dat dan ook aangehaald. Hij had de neiging om toch terug te keren tot de Joodse leefregel. Maar het is deze Petrus die in de eerste plaats aan het einde van hoofdstuk 1 van 1 Petrus 1 zegt dat wij zijn wedergeboren. Gij die wedergeboren zijt, vers 23, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat zijn degenen aan wie hij schrijft. Wedergeboren mensen. Zij die wedergeboren zijn door het zaad, waardoor ze verwekt zijn uiteraard, namelijk het woord van God. En tot diezelfde mensen zegt hij vervolgens in hoofdstuk 2 vers 1... Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Zodat de apostel eerst zegt, gij zijt wedergeboren. En iemand die wedergeboren is en er is verder niks mee gebeurd, die is een baby. Die is namelijk een nieuwgeboren kind in Christus. En dat is de term die hier in 1 Petrus 2 vers 2 gebruikt wordt. Nieuwgeboren kinderkens. Zij die wedergeboren zijn, wat hebben ze nodig? Wel, Petrus zegt, zij dienen zeer begeerig te zijn. Dat zijn de meeste baby's trouwens. Ze dienen zeer begeerig te zijn naar de melk. En zo hoort het ook. Dat is het eerste voedsel wat het nieuwgeboren kind krijgt. Het zal duidelijk zijn dat deze dingen uit de natuur hier worden gebruikt als voorbeeld voor de geestelijke dingen. Daarvoor zijn ze ook bestemd en daarvoor zijn ze ook zo gemaakt, ongetwijfeld. Maar die nieuwgeboren kinderkens, die zouden begeerig moeten zijn naar de onvervalste melk. Zuivere melk. Daar gaat het om, onvervalst. Dat is de zuivere melk. Inderdaad, wordt er gedacht aan de moedermelk natuurlijk. En, want het is daardoor dat gij moogt opwassen, staat erop. Dat gij door dezelfde moogt opwassen en daardoor volwassen zal worden en zou komen tot de levende steen, zegt vers 4. Namelijk dat men zou komen tot Christus. Deze melk, die hier door de apostel Petrus genoemd wordt, is uiteraard de aanduiding van het geestelijk voedsel wat een pas wedergeboren, pas tot geloof gekomen mens nodig heeft. Uiteraard. Hij moet leren om vanuit zijn achtergrond, vanuit zichzelf, te komen tot Christus. Ik bedoel niet dat hij dat zelf moet doen, maar ik zeg het wat ongelukkig natuurlijk. Ik bedoelde te zeggen dat hij uit zijn eigen wereld verwijderd dient te worden. Hij dient die wereld achter te laten, zoals Abraham ging uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis, uit zijn eigen wereld. Wel, zo zou een gelovige, iemand die nieuwgeboren kind is, die zou zo moeten komen uit zijn land, uit zijn maatschap en zijn vaders huis. En zou moeten komen tot de levende steen, staat er. Tot Christus. Over die steen, daar ga ik nou niet verder spreken. Maar het gaat erom dat dat kind opgroeit door het gebruik van deze onvervalste melk. Die onvervalste melk is natuurlijk zuivere melk, maar er staat bovendien redelijke onvervalste melk. Dat is heel keurig vertaald, maar wij weten niet meer wat het woord betekent, redelijk. Wij denken, je hebt redelijke mensen, je hebt ook onredelijke mensen. Maar dat is niet de betekenis van het woord hier. Dat redelijke wil zeggen dat het met de reden te maken heeft. Het Grieks geeft gewoon logikos. Dat betekent dat het met het woord, met de logos te maken heeft. En hoe het daarmee te maken heeft, is duidelijk genoeg. Er wordt eigenlijk gewoon gezegd, deze onvervalste melk is de reden. Is namelijk logos, of nog beter, deze redelijke onvervalste melk. Dat is gewoon het woord van God. Er staat hier niet bij, maar het is het gewoon. In de vertaling zie je er niet staan bedoel ik, maar in het Grieks wel. Dat wil zeggen, de redelijke onvervalste melk is namelijk de onvervalste melk, namelijk het woord. Precies datzelfde woord waaruit wij volgens vers 23 en vers 25, de laatste versen dus van hoofdstuk 1, wedergeboren zijn. Datzelfde woord wat het leven verwekt, datzelfde woord wordt ons vervolgens voorgehouden als melk. Melk namelijk de reden, melk namelijk logos, hetzelfde woord van God. Wat ons het leven gaf, is het woord wat ons ook in stand houdt en wat ons doet opgroeien. Trouwens, om even terug te keren naar de oude schepping, daarvan wordt gezegd dat de oude schepping ook ontstaan is uit het woord. Dat wil zeggen, God sprak, het woord van God verscheen of werd gehoord en daardoor zijn alle dingen tot stand gekomen, zeggen de eerste versen van Johannes 1. Maar dezelfde schrift zegt ons ook dat God alle dingen in stand houdt door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen dat het woord van God niet alleen de kracht is waaruit de dingen ontstaan zijn ooit, maar het is ook de kracht waaruit de dingen blijven bestaan en waardoor ze onderhouden worden. En dat is dus ook van toepassing hier, want in verband met de nieuwe schepping is het eveneens waar dat die tot stand komt door het woord van God, door het evangelie uw zaligheid of hoe het dan maar heet. Maar het is datzelfde woord van God wat vervolgens ook dient als het geestelijk voedsel voor de gelovigen. De melk namelijk. En Peter zegt, daar moet je zeer begeerig naar zijn, want daardoor zul je opwassen en daardoor zul je komen tot de levende steen. Waarmee meteen gezegd is dat als een gelovige opgewassen is, dan heeft hij de melk niet meer nodig. Of als hij gekomen is tot een levende steen, heeft hij de melk niet meer nodig. Want dat is wat eigenlijk gezegd wordt. Ja, dat is zo, ja. Het woord heeft hij wel nodig, maar de melk niet meer. Het woord van God wordt namelijk op nog meer wijzen aan ons voorgesteld. Eerst was het zaad der wedergeboorte, waaruit wij verwekt zijn, zou ik dan moeten zeggen eigenlijk. Daarna is het de melk, maar u weet net zo goed als ik dat na de melk de vaste spijs komt en dat is de normale situatie. Als ik het heel lang neem, en ik haal de cijfers dan maar uit de Bijbel, als ik het heel lang neem is het zo dat het kind tot maximaal de vijfjarige leeftijd aan de melk is en daarna wordt het gespeend en de rest van zijn leven zal hij het moeten doen met de vaste spijs. Dat is de normale gedachte. Dat is in ieder geval de Bijbelse gedachte en daar gaat het nu uiteindelijk maar om. Peters kan dan wel zeggen, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, maar zo zei hij het niet. Hij zei, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij moogt opwassen. Dat is een uitspraak dus hier die alleen gericht is tot hen die nog niet opgewassen zijn, tot onvolwassenen, tot hen die nieuw tot geloof zijn gekomen. Want daarna is er nog wel het een en ander over te vertellen. Want dit is dan Petrus, de man die inderdaad af en toe neigde om terug te keren naar de beginselen van de wereld. Maar als ik nou eens even blader naar 1 Korinthe 2, dan hebben we daar de apostel Paulus over hetzelfde onderwerp. Want die heeft het daar ook over jonge kinderen in Christus. 1 Korinthe 3 is het inmiddels. 1 Korinthe 3, waar de apostel zegt, en ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Waarbij de apostel Paulus dus verschil maakt tussen geestelijke gelovigen, dat wil zeggen geestelijk gerichte gelovigen, en vleeselijk gerichte gelovigen. Maar meteen zegt hij erbij dat hetzelfde is als het verschil tussen volwassenen en onvolwassenen. Geestelijke gelovigen zijn kennelijk geestelijk volgroeide gelovigen. terwijl vleeselijke gelovigen kennelijk zijn nieuwgeboren kinderkens, zoals uit 1 Petrus 3. En Paulus noemt ze hier jonge kinderen in Christus. En hij zegt dan ook, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. De woorden zijn duidelijk genoeg. Het betekent dat de apostel Paulus weliswaar voedsel, geestelijk voedsel, aandraagt voor de gelovigen, die immers gevoed moeten worden. Maar hij heeft twee soorten, zegt hij. Hij heeft melk en hij heeft vaste spijs. En hij zou natuurlijk graag willen dat deze jonge kinderen in Christus zouden opgroeien tot volwassenen. En zodat hij ze het normale, het meest alledaagse voedsel zou kunnen geven, namelijk de vaste spijs. Maar Paulus beklaagt zich eigenlijk, want in de voorgaande twee hoofdstukken deed hij dat eigenlijk ook al. Hij beklaagt zich omdat hij dat niet kan doen. Omdat zij nog jonge kinderen zijn in Christus. Zij hebben namelijk nog melk nodig en nog steeds. En Paulus zegt, dat is ook al jaren zo, want ook in het verleden verdroegen jullie de vaste spijs nog niet. En ook nu nog niet, want jullie zijn nog steeds vleeselijk. Hier doet zich het verschijnsel voor dat Paulus deze Korintiërs moet voeden met melk, omdat ze nog niet groot genoeg zijn om de vaste spijs te verdragen. Hoe kan dit nu weer? Ook daar is een eenvoudige reden voor. Dat is namelijk dat deze Korintiërs niet alleen gevoed werden door de apostel Paulus, maar ook gevoed werden door anderen, waaronder de apostel Petrus, die voor de gelegenheid met een Arameese naam wordt aangeduid, namelijk als Kefas wordt hij aangeduid. Maar in elk geval komt het erop neer dat de melk die zij tot nog toe gekregen hebben, over het algemeen niet onvervalst was. Want daar gaat het om. Blijkt uit de hele rest van deze eerste en ook zelfs tweede Korinthebrief. Ze kregen niet het goede voedsel. Ze kregen het goede voedsel van Paulus en later ook van Apollos, maar toch alles bij elkaar blijkbaar niet genoeg, of ze kregen te veel ander voedsel ertussendoor, waardoor zij niet opgroeiden tot volmaaktheid, want zo heet dat in de Statenvertaling, namelijk tot volwassenheid. En de apostel beklaagt zich dat hij niets kon weten dan Jezus Christus en die gekruist. Dat wil zeggen, de apostel heeft steeds opnieuw moeten spreken over het kruis. We bladeren nog verder terug in 1 Korinthe. Over het kruis van Christus. Dus 1 Korinthe 1, vers 17. Het kruis van Christus. Dat is de boodschap. Dat is dat kruis waarvan de apostel in het laatste hoofdstuk van Galaten zei dat hij daarin roemt. Roemt in het kruis van Christus. En hij noemt dat ook een dwaze boodschap. Maar het is de meest fundamentele Bijbelse boodschap voor de gelovigen. Het is melk, overigens. Want, kijk, melk is het voedsel wat het kind krijgt vanuit de moeder. Vanuit de eigen oorsprong. Eigenlijk is het zo dat de vaste spijs die daarna gegeven wordt afkomstig is van de vader. Niet omdat hij het bereid heeft, maar wel omdat hij moet zorgen dat het er komt. Hij moet het betalen. Het gaat in ieder geval op zijn kosten. En met de melk ligt dat enigszins anders. Hoe dat ook zij, de melk heeft altijd te maken met de aardse oorsprong. Als ik een geestelijke betekenis neem, dan spreekt de melk dus over zegeningen die men wel degelijk van God ontvangt. Het heeft te maken met het woord van God, dat ons zegeningen voorhoudt. Maar het zijn zegeningen die verband houden met de aardse omstandigheden. Met de moeder waaruit wij ook geboren zijn, zelfs in onze wedergeboorte, namelijk uit de oude schepping. Daar hangt het mee samen. Maar wat daarmee samenhangt, is dat er weliswaar bepaalde zegeningen gegeven worden, maar dat in breder verband gezegd moet worden dat deze oude schepping in zijn geheel gekruist is, dat wil zeggen door God is weggedaan en we zijn daaruit verlost. En die verlossing uit de oude schepping is eigenlijk pas compleet wanneer ook de melk niet meer toegediend wordt, wanneer het kind gespeend is. Laat ik het dan zo zeggen, een normale bevalling noemen wij ook in het Nederlands een verlossing. En terecht, het kind wordt van de moeder verlost. Alleen, hoewel wij soms denken dat de moeder van het kind verlost wordt. Hè? Ja, denk daar maar eens over na. Het kind wordt verlost van de moeder, dus zo hoort het. De nieuwe schepping wordt verlost van de oude, toch? De oude toch niet van de nieuwe? Nee, zeker niet. En toen Benjamin geboren werd, werd hij verlost van zijn moeder. Want die stierf. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo staat het in de Bijbel. Hoe dat ook zij, die verlossing van het kind van de moeder is pas compleet wanneer het kind inderdaad niet meer van de moeder afhankelijk is. En zolang het niet gespeend is, zolang het dus nog een zuigeling is, zal ik maar zeggen, en dat duurt in de Bijbel dus vrij lang, heb ik al gezegd, is het nog niet volkomen verlost van de moeder, zit het daar nog aan vast. Het is precies hetzelfde verhaal als dat Israël verlost wordt uit Egypte, maar daarna terugverlangt. Terugverlangt naar de vleespotten van Egypte. De dingen van het vlees dus. Nou, dat staat hier ook. Het zijn vleeselijke christenen. Ze verlangen terug naar de oude wereld, naar de beginselen ook van de oude wereld. En Paulus zegt, wat je nodig hebt is nog melk, je kunt nog niet verder. En toch zou je ervan verlost moeten worden. Van de melk. Men moet eerst geboren worden, wedergeboren worden. Dan heeft men melk nodig, maar vervolgens moet men van de melk af en moet men door naar de vaste spijs. Men moet namelijk leren verstaan hoe het is met die oude schepping. Men moet leren verstaan dat de Bijbel niet alleen spreekt over het kruis van Jezus, wat ooit stond op Golgotha, maar vervolgens over het kruis van Christus. En dat betekent dat, het komt erop neer dat de Christus zelf niet alleen leed en stierf op Golgotha, maar dat hij nog steeds door de wereld verworpen is. En andersom, dat hij nog steeds de wereld heeft losgelaten en verwerpt. God zelf heeft de wereld geoordeeld en dat kruis staat in die zin nog steeds overeind. Begrijpt u me goed? Het kruis van Jezus staat er niet meer, maar het kruis van Christus nog steeds. Ik hoop dat u dat verschil de vroege morgen kunt oppakken. Wij leren dus nog steeds dat wij der wereld gestorven zijn. Dat verandert ook niet. Dat wij leven is wel waar. Maar dat wij leven, leven wij voor God. En niet in een oude schepping, maar in een nieuwe schepping. Dat is een ander verhaal dus. En dat komt daarna. Want zolang wij menen een leven te hebben wat zijn wortels heeft hier op aarde in deze oude wereld. Zolang wij menen dat wij zo'n belangrijke taak hebben hier ten behoeve van de wereld enzovoorts. Zolang hebben wij nog steeds melk nodig en zijn wij ook nog aan de melk. En wij dienen te leren dat we uiteindelijk dienen te roemen in het kruis van Christus. Het verhaal is, en ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik het zo snel zeg. Ja, ik zit altijd in tijdnood, dat weet u, hè. Het verhaal is namelijk dat God zelf, dat Christus zelf in de wereld blijkbaar niet doet wat vele christenen in de wereld wel menen te moeten doen. Snapt u dat of niet? Er zijn zoveel dingen verkeerd in de wereld en men vraagt waarom doet de Heer er niks aan? Dat is een goede vraag. Want het gaat uit van de veronderstelling of van de vaststelling dat hij er inderdaad niks aan doet. En zo is het ook. Alleen er zijn gelovigen die dat ook vaststellen en dan zeggen, nou hij doet er niks aan, laten wij er wat aan doen. En dat is het misverstand uiteraard. Het was de Heer zelf de Heer zelf die zich overgegeven heeft aan de wil van de wereld en de zijnen. En wat de wereld en de zijnen gedaan hebben is hem verwerpen. En wat heeft hij dus gedaan? Hij is uitgegaan buiten de lege plaats. Dus Romeinen 1, waar onder andere dan, waar staat dat hij de wereld heeft losgelaten. Heeft de wereld eigenlijk overgegeven aan Satan. Dat is 1 Korinthe 5. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat komt hetzelfde neer. Dat wil zeggen, de wereld heeft een weg ingeslagen van God af. Zij hebben gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Zij hebben de Heer der Heerlijkheid, de vorst des levens enzovoorts, hebben zij gekruist. Precies zoals het ook hier in 1 Korinthe 2 staat. En de Heer heeft hen losgelaten. En dat wil zeggen dat sindsdien de wereld ook inderdaad voor God dood is. Dood. Door de misdaden en de zonde, zoals ook de Efezebrief dat zegt. En dat betekent dat wij die verbonden zijn met de levende Christus, net zo goed dood zijn voor de wereld en de wereld dood is voor ons. Wat we in de schrift immers leren, is dat de Heer zijn aangezicht voor de wereld verbergt en dat de wereld voor het aangezicht des Heeren verborgen is. Wel, wat geldt voor de wereld en de Heer, geldt net zo goed voor de wereld en ons. Omdat wij zijn in Christus. Maar u begrijpt dat ik nu niet bezig ben met melk toe te dienen, maar ik ben nou bezig met wat vaste spijs. Want de melk spreekt over de situatie van de wereld, maar dat is een situatie waaruit wij verlost zijn. Dat is een tijdelijke zaak en iets wat wij moeten leren. En als we dat hebben leren verstaan, kunnen wij ons leven lang als gelovigen verder. Niet met de melk uiteraard, maar met de vaste spijs. En dat is wat de apostel ook zo graag van de gelovigen zou zien. Dat ze niet meer vleeselijk zouden zijn en dus melk nodig zouden hebben. Dat ze geestelijk zouden zijn en leven uit de vaste spijs. Dit 1 Korinthe 2, het hier aan voorafgaande hoofdstuk, spreekt namelijk over die vaste spijs. Het spreekt namelijk over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Het spreekt over die dingen die ook volgens Jesaja geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Het spreekt over die dingen die God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Voor het Israël Gods dus. Dus wat God bereid heeft voor ons. En God heeft het ons bovendien geopenbaard, staat er in 1 Korinthe 2 vers 10. Het zijn die dingen die de apostel ook zo graag zou willen vertellen, zou willen leren aan de Korintiërs. Hij heeft hen tot nog toe gesproken over het kruis, over Jezus Christus en die gekruisigd, over het dwaze woord, naar de norm van de wereld, het dwaze woord des kruises. Maar als dat woord gepredikt is, en als men dat kruis van Christus inderdaad aanvaard heeft in zijn leven, dan zou men voortaan verder moeten met vaste spijs en het vlees vergeten. Dat is wat de schrift leert. En dat is waar de Korinthebrief over gaat, dat is waar de Galatenbrief over gaat, dat is waar Colossens over gaat, dat is waar de Petrusbrief over gaat, waar we zojuist uitgelezen hebben, enzovoorts. Het gaat allemaal precies over dezelfde dingen. De een zegt het wat anders dan de ander, maar het komt op hetzelfde neer. Namelijk het afleggen van de oude schepping, het afleggen van de oude mens, het afleggen van die dingen die van een kind zijn, 1 Korinthe 13, namelijk het afleggen dus van de melk, daar komt het op neer, het gespeend worden. En het zal je niet verbazen als ik nu zeg dat de spening van Isaac kennelijk plaatsvond toen hij 5 jaar oud was. Met 5e jaar, daar hangt het aan vast. 5 spreekt immers over de verborgen dingen. Dat ga ik niet uitleggen, maar het is voor degene die dat al weten dan. Hè? 5 spreekt over de verborgen dingen. En dus, als de 5 komt, dan gaat het over de dingen die niet meer van deze 4 zijn. De dingen die niet meer van deze wereld zijn, maar die verborgen zijn voor de wereld. Maar die geopenbaard worden aan Gods kinderen. Daar gaat het hier over. En ik blader maar wat door, want ik moet natuurlijk een beetje voortmaken. Ik blader wat door naar Hebreeën. Dat is de derde en laatste plaats waar rechtstreeks gesproken wordt over melk en vaste spijs. De ene was 1 Petrus 2, de andere was 1 Korinthe 3. En de derde is dan Hebreeën 5 en 6 eigenlijk. In Hebreeën 5 krijgen we te maken met een wat merkwaardig verschijnsel. Namelijk dat de apostel meteen in het eerste vers van zijn brief, en anders zeg ik de eerste 3 versen van zijn brief, namelijk in Hebreeën 1, de eerste verse, meteen met de deur in huis valt. Hij begint namelijk meteen te spreken over zijn onderwerp. Het onderwerp is namelijk dat God weliswaar in het verleden veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken heeft. Maar hij heeft nu gesproken, in deze laatste tijd, door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En de volgende vers, het derde vers, verklaart dat nog nader. Die Zoon is namelijk degene die gezeten is aan Gods rechterhand. Nou, normaal gesproken zou je daar ook een hele brief voor kunnen nemen om uiteindelijk tot deze conclusie te komen. Want bijvoorbeeld, de Romeinenbrief is zo opgebouwd. Het laatste wat de Romeinenbrief nog noemt, is dat Christus inderdaad zit aan de rechterhand Gods en daarvoor ons bidt. Maar hier in de Hebreeënbrief wordt daarmee geopend. Meteen valt de apostel met de deur in huis. Als je het leest zou je zeggen, die heeft haast. Begin meteen te spreken over Jezus Christus, de Zoon van God, ver boven de engelen, gezeten aan de rechterhand Gods. Wat valt daar nog meer over te zeggen? Nou, een heleboel, maar het merkwaardige feit doet zich voor dat het duurt tot hoofdstuk 7, vers 1, voordat de apostel werkelijk op dat onderwerp ingaat. Want in hoofdstuk 7 begint de apostel te schrijven over Melchizedek en Christus. Hij spreekt namelijk over het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Zo heet dat voluit. Het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Het hoge priesterschap van Christus volgens het nieuwe verbond. In tegenstelling tot dat van Aaron onder het oude verbond. En de gedachte die daar in hoofdstuk 7 en 8 en 9 ontwikkeld wordt, 10 ook nog trouwens, is dat de Heer Jezus Christus zit aan de rechterhand Gods als onze hoge priester. als degene die voor eeuwig hoge priester is, wegens de kracht des onvergankelijke levens en op grond van een eedzwering van God. Maar u moet begrijpen dat dat in feite al aangehaald wordt in de eerste verse van deze brief. Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Want dan zeggen wij meteen, ja, Christus gezeten aan de rechterhand God, wat hebben wij daar nou aan? Hij zou toch hier op aarde zijn koninkrijk oprichten? Wij zijn er dan nog steeds mee bezig. We richten politieke partijen op, christelijke partijen ook, om dat geregeld te krijgen enzovoorts. En de Heer zelf is bijna 2000 jaar geleden daarmee bezig geweest en is naar de hemel gegaan. Waarom deed hij dat dan niet? Waarom doet hij er niks aan? Dat is die vraag eigenlijk. Het antwoord is een eenvoudige. Punt 1, de wereld wil niet dat hij koning over hen is. En de Heer heeft nu de wereld een tijd overgelaten. Aan zichzelf heeft de wereld losgelaten enzovoorts. En Christus zelf is gezeten op een troon die veel hoger is dan die in Jeruzalem. Veel hoger dan de troon zijner heerlijkheid. Want dat is toch echt de troon in Jeruzalem. Hij zit namelijk op de troon Gods. Oftewel, hij zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dan zeggen wij, dat is wel leuk, dat is goed bedacht, maar wat hebben wij daar allemaal? Of beter, want de vraag is beter, kan beter gesteld worden, wat doet hij daar dan? Want je kunt dan, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief al gaan uitleggen, nou, hij is nou veel hoger dan de engelen, maar ja. En er staat wel, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, dan zit ik inmiddels al in Hebreeën 2 vers 8, maar... Wat hebben wij daaraan? En dan kun je wel zeggen, ja, hij heeft ons geheiligd en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, ze alle uiteen. Dus weer verder in Hebreeën 2. We zeggen, dat is leuk, dan zijn wij dus één met Christus, maar wat hebben wij daaraan? Zie. En zo komt het verhaal dus niet verder. En het verhaal wordt pas verteld in hoofdstuk 7. En dat betekent dat 6 hoofdstukken lang de apostel weliswaar met de deur in huis gevallen is, maar dan meteen op de drempel blijft staan, zo'n beetje, en aarzelt van, ja, nou heb ik ze wat te vertellen, maar nou weet ik eigenlijk niet goed hoe ik dat doen moet. En de enige manier om dat dan vervolgens maar te doen, is gewoon ze dit te zeggen. Want op een gegeven moment, aan het eind van hoofdstuk 5, komt de apostel weer aan zijn onderwerp toe. Hij komt er een paar keer aan toe en noemt een paar keer het priesterschap. En dat komt dan weer aan de orde in Hebreeën 5. En dan weet hij niet hoe het verder moet. En dan gaat hij maar gewoon zeggen, ja, sorry, ik sta hier wel. Zo'n beetje als Luther. Ik ben hier wel, maar ik kan niet anders enzovoorts. Hè. Ik zou wel wat moeten vertellen, maar ja. En dan komt het hoge woord eruit. Namelijk in Hebreeën 5. Daar staat... dat Christus volgens vers 9, tweede helft van vers 9, een oorzaak der eeuwige zaligheid is geworden. Wel, dat, als je wilt kun je dat ook lezen in het allereerste vers van de brief. God heeft in deze laatste dagen gesproken door de erfgenaam, dus ook. De erfgenaam van alles. Nou, hij is dus oorzaak van eeuwige zaligheid. En dan zijn we 5 hoofdstukken verder en nog geen stap verder gekomen. Maar nog, ik moet eens kijken wat de apostel dan zegt. Hij is oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat was ook al eerder aangehaald. En dan staat er, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen... Paulus heeft er veel over te zeggen. Over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij zegt, maar het is zo moeilijk om te verklaren. Dat zegt Petrus trouwens ook. 2 Petrus 3. De apostel Paulus heeft erover geschreven, zegt hij. Zijn sommige dingen zijn zwaar om te verstaan. Welke de ongeleerde mensen verdraaien. Tot hun eigen schade. Staat daar. Nou, het zijn deze dingen die zo zwaar zijn om te verklaren. De apostel zegt het ook. Waarom? Niet omdat ze zo moeilijk zijn, want er zijn zoveel christenen die zeggen, ja, de melk dat zijn de eenvoudige Bijbelse waarheden en de vaste spijs dat is meer voor beroepstheologen. Dat is een net woord voor vakidioten. Nee, dat is een heel net, dat zijn allebei nette woorden trouwens. Hè? Het ene hoor je wat meer dan het andere, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dan zegt, ja, wij zijn maar gewone mensen, geef ons maar de melk. Ik las gisteren nog een uitspraak. Oh, ik kan niet zeggen van wie dat was. Nee, kan ik niet zeggen. Nou goed. Maar ik las gisteren een uitspraak van een man die zei... Ja, in het Engels was dat. Maar die zei... het prediken van het evangelie aan hen die al bekeerd zijn... dat is een zeer bevredigende zaak. En de uitspraak die hij deed... gebruikte hij niet in de letterlijke betekenis... maar in de overdrachtelijke. Hij had het namelijk helemaal niet over het evangelie. Hij had het over jazzmuziek namelijk. Over altijd dezelfde nummers spelen aan mensen die al die nummers al lang uit hun hoofd kennen. En ze worden steeds weer anders gespeeld. En de man, de muzikant dus, zei daarover... Ja, het is een zeer bevredigende zaak om het evangelie te prediken aan hen die al bekeerd zijn. Dat kennen ze namelijk al. En dan zeggen ze, ja, zo is het. Dat is prachtig en dat is mooi voor het volk enzovoorts. En het volk zelf vindt het ook prachtig om weer eens te horen die oude... vertrouwde waarheden. Give me that old time religion, enzovoorts. Hè. De ouderwetse boodschap. Staat ook in de bundel van je handen, heer. Hè. Het oude evangelie, die oude boodschap. Ja, steeds opnieuw hetzelfde. En daar is niks tegen. En een lekker glaasje melk af en toe, dat is inderdaad wel weer lekker. Maar je groeit er niet van op. En het heeft ook verder geen uitwerking. Mensen worden er alleen in bevestigd. En de mensen die het zo horen prediken zeggen... Ja, zie, ik heb het altijd al zo gezegd, maar hoor je het ook eens van een ander. Ja, zo is het, ja. Ze zeggen, hebben we toch al die jaren goed gezeten. Dat is prettig. Zie? Maar men moet verder. Men kan niet een kind blijven. Ja, de beschrijving die ik nou geef, die is op baby's ook van toepassing, hoor, op jonge kinderen. Die hebben ook liever melk of pap, maar in ieder geval iets wat ze niet hoeven te kauwen. Ja, want kauwen is een vermoeiende bezigheid. Gewoon erin en... doorslikken en er weer uit, kun je ook zeggen, ja. Hier zit een broeder, die heeft daar ervaring in, blijkbaar. Nou, hoe dat ook zij... Het is bepaald niet zo dat die dingen zo moeilijk zijn om te verklaren. Mensen denken, melk is het eenvoudig en vaste spijs. Dat zijn die dingen die wij slecht ontwikkelde mensen, die wij niet kunnen begrijpen. Maar het is niet waar. De vaste spijs is eveneens eenvoudige waarheid. Het is nog niet zo moeilijk te begrijpen dat God ons getrokken heeft uit deze wereld en ons dus geplaatst heeft in een andere. Want dat hij ons getrokken heeft uit deze wereld is melk. Maar het logische gevolg is dan toch dat we dan een andere positie innemen voor God. Nou, dat is de vaste spijs. Namelijk dat wij een positie innemen niet in Adam en op de aarde, maar in Christus en in de hemel. Het is niet zo moeilijk. Het is alleen moeilijk voor hen die die positie niet willen. En daar gaat het hier om. Dat zegt de apostel ook. Hij zegt namelijk... ik wil spreken over Melchizedek... van de welke we hebben vele dingen... en zwaar om te verklaren te zeggen. Zwaar om te verklaren. Terwijl ik er zoveel moeite mee heb om het uit te leggen... maar terwijl gij traag om te horen geworden zijt. En u zou moeten weten... dat horen... zeker in de Hebreeënbrief betekent... geloven. In ieder geval in de Hebreeënbrief is het zo. En dus staat er, terwijl gij traag om te geloven geworden zijt. En geloven is immers het aanvaarden wat er gezegd wordt. Men hoort het misschien nog wel met de oren, maar men gelooft het niet met het hart. Men hoort wel de theorie, maar men wenst het niet te aanvaarden. En het maakt het zo moeilijk om er steeds opnieuw over te spreken. Het gevolg is ook dat veel predikers inderdaad dan maar spreken over de melk. De oude dingen, de dingen van de wereld, het onderscheid maken tussen goed en kwaad. De dingen over hoe we hier op aarde zouden moeten leven, wat we moeten doen, wat er te verbeteren valt. Bij de buurvrouw en bij onszelf misschien ook nog, en dat soort dingen meer. Dat is het makkelijkste. Dat levert nooit problemen op. Daar kun je ook geen buil aan vallen. Maar daar kun je ook je geestelijk leven niet uit ontwikkelen. Daardoor kun je niet tot geestelijke wasdom en rijpheid komen. En daardoor zal je ook nooit de schriften leren verstaan. En daarmee zul je ook nooit de Heer zelf leren verstaan en liefhebben. Ja, leren verstaan, hoe leren kennen en liefhebben. Want die Heer die wij dienen te kennen... en lief te hebben, is een Heer die opgestaan is uit de dood. We dienen dus hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En we kunnen hem alleen maar boeten de plaats waar hij is, namelijk zittend aan de rechterhand Gods, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is wat hier uitgelegd wordt ook. Daar staat er, want gij daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom, opnieuw dus, van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Want de eerste beginselen der woorden Gods zijn melk. Dat staat er ook. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. En dan staat er meteen, want in ieder die der melk deelachtig is, ja, ieder die de redelijke onvervalste melk deelachtig is van Petrus... Zo iemand die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Nog steeds. Baby staat er al niet meer, maar zeker nog niet volwassen. En dan staat er in vers 14, maar van de volwassenen, voor de volwassenen, de volmaakten, staat er dan in de Statenvertaling, is de vaste spijze die door de gewoonheid, dat wil zeggen door gewenning, de zintuigen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Want vaste spijs eten moet je leren. Een kind moet, zo'n baby of een kleuter moet dat leren. Het kost moeite, maar niettemin is dat de enige weg. En de apostel gaat nu op zijn onderwerp af en zegt, daarom nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Dat doet dat dan ook. Hij zegt, we gooien het fundament niet weg. Ik zeg het met eigen woorden expres, want de vertaling laat het hier een beetje afweten. Maar hij zegt, we gooien het fundament niet weg, maar we gaan erop bouwen. En dan ziet u een ander beeld. Het leggen van het fundament komt namelijk overeen met de melk. En u weet dat het fundament gelegd wordt hier op aarde, in deze oude wereld. Moeder aarde, zo u wilt. Maar er moet op gebouwd worden naar boven toe. En dat vindt u nu hier in Hebreeën. Maar als ik het verhaal had vervolgd in 1 Korinthe 3, had u hetzelfde verhaal gekregen. Want de rest van 1 Korinthe 3 spreekt inderdaad over het bouwen op het fundament. Het welk is Christus. Maar de melk hangt samen met het fundament, het begin. En de vaste spijs hangt samen met het bouwen op dat fundament, namelijk dat wat er verder volgt. Wat de apostel dan ook zegt, is dat hij het niet verder zal hebben over geloof in God. En over de leer der dopen, en over de oplegging der handen, en over de opstanding der doden, en over het eeuwig oordeel. Daar gaat hij nou niet meer over praten, want dat zijn dingen die aangeduid worden als melk, dat zijn eerste beginselen. Dat moet je na verloop van enige jaren toch eigenlijk allemaal wel weten. En vervolgens gaat hij dan verder met te spreken inderdaad over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En waarom doet hij dat? Waarom geeft hij ze nu geen melk meer? Want hij geeft ze nu geen melk meer. Hij zegt, ik doe het niet meer. Waarom doet hij dat niet? Wel, zegt hij, het heeft geen enkele zin. Als men door die melk die men steeds opnieuw krijgt niet opgroeit, dan heeft het geen zin om daarmee door te blijven gaan. Men zal namelijk nooit volwassen worden. Hij zegt maar, mijn taak is, want dat is de taak van de apostel Paulus, om de gelovigen tot volheid, tot de volheid van Christus te brengen. De bediening van leraren is ook inderdaad, opdat de gelovigen, opdat de gemeente zou groeien tot de mannelijke rijpheid. Zou groeien tot de, hoe staat het, de mate, de grootte, de volheid van Christus of zo. Ik kan de woorden nooit goed op rij krijgen uit Efeze 4, maar daar staat dat, hè. Want diezelfde gedachte namelijk ligt ten grondslag aan de meeste brieven van het Nieuwe Testament. Dat men eindelijk niet blijft knutselen, om het maar eens zo te zeggen, aan het fundament, maar dat men er eindelijk op gaat bouwen. Dat men niet meer spreekt over geloof in God, maar dat men spreekt over geloof in Christus en het woord van Christus. Zie. Dat men niet meer spreekt over de opstanding der doden, want dat is zo'n vanzelfsprekende zaak. Nee, dat men heeft over de opstanding uit de doden, om nog maar niet eens te spreken over de uitopstanding uit de doden. Ja, die dingen zijn dat. De Heer zegt het ook, hij zegt, gij die er gelooft in God, hij gelooft ook in mij. En dat het daarom dezelfde dingen gaat, blijkt wel, want dit is Johannes 14 vers 1, maar de volgende versen zeggen dat de Heer gaat naar de hemel. Hij spreekt over een positie van Christus in de hemel, in het huis des vaders. Zie, het is precies hetzelfde verhaal. Men heeft het fundament, maar men moet daarop bouwen. En niet op het fundament lopen en staan en aan sleutelen of hoe dat maar heet. Maar nee, men moet verder, men moet leren verstaan wie Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En als men dat niet wil, wel, dan is alle tijd daaraan verder verspild, zegt de apostel Paulus. Je kunt er wel tijd aan besteden, maar het heeft geen enkele zin. Het kind zal nooit volwassen worden. Zie? En het ergste is in vele gevallen nog dat het tot gevolg heeft dat daarom anderen die wel willen, ook niet volwassen worden. Een van de problemen bij het spreken, bij het doen van bijbelstudie enzovoorts, en dan praat ik even van deze kant af, hè. Een van de problemen daarbij is dat een spreker zich natuurlijk heeft aan te passen aan het publiek wat naar hem luistert. Hij is er toch op uit dat het publiek inderdaad verstaat wat er gezegd wordt. En als hij, laat ik dan niet praten over het publiek, want het klinkt zo werelds, maar laat ik dan zeggen, de voorganger is de herder, de bedoeling is dat hij de kudde meeneemt naar de grazige weiden enzovoorts. En het probleem is natuurlijk dat als hij zich te veel aanpast aan de zwakkere, en hij is altijd geneigd dat te doen, Toch? Als hij zich te veel aanpast aan de zwakkeren, zal het betekenen dat degenen die sterker willen worden, zouden moeten worden, nooit sterker worden. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Kijk, de taak van de herder is onder andere toezien op de kudde. En een van de dingen die daar dan toch echt nog wel bij horen, al is het niet in de eerste plaats, is het zorgen voor de eenheid van de kudde. Je moet bij elkaar blijven. En als u dan zegt met mij, nou ja, het is eigenlijk niet de taak van de herder, maar van de honden, dan zeg ik, oké, dan neem ik een ander voorbeeld. Iedereen die ooit te maken heeft met gemeentelijk werk enzovoort, zal er altijd op uit zijn om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te houden. Dat is vanzelfsprekend. Toch? U wegjagen, dat is makkelijk genoeg. Maar u binnenkrijgen is veel moeilijker. En u binnenhouden is vermoedelijk nog moeilijker. En dus zal de spreker er dikwijls om uit zijn om zich aan te passen aan de meest eenvoudige pas wedergeboren christenen. Maar de ellende is dat als hij dat doet, dan zal blijken dat al die gelovigen tot wie hij steeds staat te praten binnen afzienbare tijd zullen lijden aan geestelijke bloedarmoede. Ze krijgen te weinig eten, ze krijgen Engelse ziekte. Ja, dat krijg je ervan. Als je alleen maar melk drinkt, krijg je Engelse ziekte van. Weet je wat het is? Dan worden je botten niet stevig. Die blijven slap. Net zo slap als ze zijn bij de geboorte. Dan kun je ze bijna buigen, geloof ik. Niet proberen, alstublieft. Dan krijg ik weer de schadeclaims. Maar goed. Ik denk altijd, maar het is maar goed dat ze zo slap zijn. Anders braken ze bij de geboorte meteen. Maar goed. Maar Engelse ziekte is inderdaad dat je te weinig bepaalde stoffen binnenkrijgt. En alleen maar melk, en dan hou je van die slappe botten. En dan kun je niet op staan, dan zak je door. Je blijft klein en misvormd. Dus Engelse ziekte komt gelukkig niet zoveel meer voor. Omdat men het tijdig in de gaten heeft en weet hoe het komt. Maar dat is zo licht dat. En vele gelovigen lijden daaraan. Punt 1, omdat ze de melk niet willen, want die zijn er. Punt 2, omdat de hele gemeenschap zich maar heeft aan te passen kennelijk aan degene die het minst hebben kan. Maar meestal is dat ook degene die het minst wil. In vele gevallen is dat namelijk hetzelfde. En dat is het grote probleem. Het probleem is dus, het probleem van de apostel hier in de Hebreeënbrief, om die gelovigen zover te krijgen dat ze eindelijk de consequenties trekken uit wat zij geloven en roemen in het kruis van Christus, waardoor zij ter wereld gekruist zijn en de wereld hen gekruist is. Dat is de gedachte. En het is een verschrikkelijk hoge drempel. Het is niet de zaak van geleidelijkheid. Wij lossen dat zo op. Hè? Wij geven het kind melk en dan krijgt het zo langzamerhand iets vaste spijs. Bij. Maar dat is een moeilijke zaak. In de praktijk blijkt dat een heel grote stap te zijn. Niet alleen voor letterlijk de baby, maar voor de gelovigen is dat in de regel ook het geval. Het is een drempel waar elke keer weer overgestapt moet worden in de brieven van het Nieuwe Testament. Behalve in Romeinen, want daar wordt er helemaal niet overheen gestapt. Wordt het alleen maar even gezegd van hij ligt daar, maar verder niet. Maar in alle brieven die daarna volgen, krijgen we met dit probleem te maken. En daarom neem ik u nog maar even mee naar een ander schriftgedeelte. Een gedeelte waarin melk en vaste spijs helemaal niet genoemd wordt. Wat trouwens haast helemaal geen typologie voorkomt, dat is Efeze. In Efeze namelijk vinden we dat de apostel ook met de deur in huis valt. Het is dezelfde deur trouwens. Een stevige deur moet dat geweest zijn, hè? Dat is het hoor. Je weet of wie de deur is? Zie. Nou, over die deur gaat het. De deur der schapen, daar hadden we het immers over. Nou, er staat in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de gemeente. Maar dat staat er dus niet. Nee, aan het begin van de brief wordt de zegen uitgesproken, niet door de Heer over de gelovigen, over zijn volk, maar door het volk wordt de zegen uitgesproken over God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hebt u het? Dat is nou vaste spijs. Dat is precies andersom. Dat is niet van God uit naar de mens toe, maar het gaat van de gelovigen vervolgens weer naar God en tot eer van God, op hem gericht enzovoorts. De zegen wordt uitgesproken over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons dan ook gezegend heeft met elke geestelijke, niet stoffelijke of vleeselijke, geestelijke zegening, niet op aarde, maar in de hemel, en niet in Adam, maar in Christus. Nou, duidelijker kan het nog niet. Het gaat om geestelijke zegeningen die we hebben in Christus, op grond van onze wedergeboorte. Waarna, eerst die zegeningen opgesomd worden in 7 versen. En ik moet u zeggen, of in 7 punten, zijn 7 zegeningen die vermeld worden tot en met vers 14 van dit hoofdstuk. Ik ga ze nou niet opsommen. Maar ze hebben te maken met de eenvoudige Bijbelse waarheden. Dat een gelovige verlost is van de wereld, van de aardse dingen enzovoort. Dat hij genade heeft ontvangen, vergeving van zonden, dat hij de geest heeft ontvangen. En dat hij bovendien hier op aarde in bekendheid gebracht wordt met de verborgenheden van Gods wil. Nou, daar heb je alles mee gehad. Maar dan? Wel, dan, in de tweede helft van dit hoofdstuk, komt de apostel weer op het punt waarmee hij in de eerste verse al begonnen was, namelijk dat Christus gezeten is ter rechterhand Gods in de hemel. En daar gaat verder ook de brief over. Maar voordat de apostel daarover spreekt, doet hij een gebed. Hij moet namelijk de drempel over. Want tot en met vers 14 hebben we de opsomming van die zegeningen die een gelovige nou eenmaal ontvangen heeft. En in vers 19, maar eigenlijk al halverwege vers 18, begint de apostel te spreken over de zegeningen van Christus. Niet onze, maar, want dat staat er niet zo. Nee, hij spreekt over de zegeningen van Christus. En met name gaat het dan om de kracht die God werkt in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is vers 20. En hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en naam die genaamd wordt. Dus eerst tot en met vers 14 de opsomming van de zegeningen die we hebben ontvangen. En dan daarna, aan het einde van dit hoofdstuk en doorlopend in de rest van de brief, wordt gesproken over de positie van Christus in de hemel. En hoe zit dat aan elkaar vast? Wel, met een gebed. Een gebed wat dus alles ermee te maken heeft dat de gelovige op grond van de zegeningen, let wel, ik heb het dus over een fundament, op grond van de zegeningen die hij ontvangen heeft, zou moeten opgroeien naar Christus toe. Zou moeten ingaan in de hemel zelf. Ingaan in die positie die de Hebreeënbrief de gelovige ook voorhoudt. Met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg welke hij ons heeft voorbereid. Een weg die dus leidt rechtstreeks tot in het binnenste heiligdom, de troon der genade. Maar dat is de terminologie uit de Hebreeënbrief. Hier staat een opsomming van deze zegeningen. En dan zegt de apostel in vers 15. Daarom ook ik gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in. Kennis van hem, zijn kennis staat er dan, het is kennis van hem. Namelijk, dat die God u geven verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis en in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus enzovoorts. Want wat de gelovige eerst leert is hoe het met hemzelf gesteld is. Hij moet eerst leren waar zijn eigen plaats en positie is, dat hij verlost is van de zonde, van het oordeel enzovoorts. Dat hij verlost is van de oude mens. En als hij dat geleerd heeft, dat hij gerechtvaardigd is voor God, dan moet hij vervolgens leren, niet wie hij is, maar dan moet hij vervolgens leren wie Christus is. De reden daarvoor is ook heel simpele. Al wat de gelovige namelijk verder is of zal zijn, is afhankelijk van wie Christus is en zal zijn. Dat is de enige manier om te weten wat vervolgens de plaats is van de gelovige, hoe hij verder zal moeten leven nadat hij verlost is van de wereld. De enige manier om dat te weten is te komen tot kennis van Christus en van de kracht van zijn opstanding en te komen tot kennis van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Leren namelijk wie Christus is en wat hij nu voor ons en voor de gemeente doet. En als ik het moet samenvatten, is het heel eenvoudig. Hier in de Efezebrief staat gewoon wat Christus doet voor ons. Wel, hij heeft Jood en Heidenen één gemaakt. Want dat was een verschil wat op aarde wel bestond, maar in de hemel niet. Voorhuid en besnijdenis, weet u wel. Het heeft geen kracht meer. Dus hij heeft Jood en Heiden één gemaakt. Hij heeft ze beide erfgenamen gemaakt van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En ze heeft een hemelse positie gegeven. Dat is de gedachte. En dan kom je in hoofdstuk 5. En wat staat daar? Wat doet Christus voor de gemeente? Wel, hij reinigt de gemeente. Hij reinigt de gemeente en heiligt haar om de gemeente aan zichzelf zonder vlek en zonder rimpel of iets dergelijks, voor te stellen. Heilig en onberispelijk, dat is vers 27 van Efeze 5. En weet je waarom dat zo moeilijk te verteren is, van uitspraak dat Christus de gemeente heiligt en reinigt? Ja, precies, dan kunnen ze het zelf niet doen. Dan kunnen de gelovigen zelf zichzelf niet reinigen en heiligen. En zichzelf onbevlekt en zonder smet en rimpel maken enzovoorts. En daarom is het zo'n harde boodschap. Het is een boodschap die zegt namelijk dat Christus voor de gelovigen alles doet wat er gedaan moet of zou moeten worden. En het betekent tegelijkertijd dus dat er voor de gelovigen weinig anders overblijft dan te rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, die de dood overwon, die de oude schepping veroordeelde en eigenlijk van ons wegnam en die ons maakte tot een nieuwe schepping in Christus. Wel, hij die heiligt, dat was in die aanloop van Hebreeën, die vijf hoofdstukken, tot zes eigenlijk, totdat je bij hoofdstuk 7 komt, maar in hoofdstuk 2 staat al, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn één, waarom hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Met andere woorden, hij heiligt ons, ja. Christus heeft afgezien van zijn rechten in de wereld. Christus zelf heeft de melk gelaten voor wat het was. En is overgegaan naar de vaste spijs, om het zo te zeggen. Hij heeft afgezien van zijn aardse rechten, hij heeft afgezien van zijn heerlijkheid in deze wereld. Hij draagt nog steeds zijn kruis. Waarom? Dat is niet voor niks. Nee, om zich deze gemeente te verzamelen uit Jood en Heiden en die gemeente een plaats te geven aan zijn rechterhand in de hemel tot een toonbeeld van zijn genade enzovoorts. En daarom door diezelfde genade heiligt en reinigt hij ons. Daar dienen wij uit te leven, dat is vaste spijs. Het is niet moeilijk te begrijpen of te geloven, het enige moeilijke eraan zijn wij zelf. Enige belemmering om dit te geloven zijn wij zelf, want wij staan onszelf in de weg. Met onze eigen hoogmoed. Hoogmoed trouwens is eigenlijk zo'n beetje het enige wat de mens in de weg staat om tot de Heer te komen überhaupt. Niet alleen om tot wedergeboren te komen, maar zeker ook om als wedergeborene te leven. Mensen hebben het veel te hoog in hun bol. Denken dat de Heer het goed getroffen heeft met ons. Dat we toch maar zulke goede mensen zijn die trouw zijn aan zijn woord. Goed ons best doen om onszelf en de buurvrouw te verbeteren. Het verhaal dat kent u langzamerhand al wel. En als wij er niet waren, zouden van het Koninkrijk van Christus ook niks terechtkomen. Dus denkt u er vooral aan bij de volgende verkiezingen. Dat is ongeveer de gedachte. He? Ja, nou, daar kan ik nog uren over doorgaan. Ik weet het, dat klinkt heel verschrikkelijk. Dat klinkt verschrikkelijk hard. Maar ik meen het bloedserieus. Wij onderschatten het werk van de Heilige Geest. Wij onderschatten het werk van Christus in de gelovigen. En zelfs nog eventueel dat wat Christus doet in de richting van de ongelovigen. Ik bedoel zo, in de richting van hen die het evangelie niet gehoord hebben. We onderschatten dat in zeer sterke mate. We leren dat de Geest zelf overtuigd van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. We leren dat de Geest zelf ook werkt in de harten van mensen die het woord verder niet kennen. Zie? En we leren in ieder geval dat de Geest van Christus werkt in de gelovigen. En dat de gelovige, als hij zich daaraan overgeeft in ieder geval, veranderd wordt naar het beeld van de Zoon van God. Naar het beeld van Christus. En dat is waar het om gaat. Weet u nog, was ooit Israël hier op aarde in de woestijn. Had alles met aardse dingen te maken. En ze hadden daar niks te eten, toen gaf God hen het eten. Het brood uit de hemel. Johannes 6, bijvoorbeeld. Het manna in de woestijn heb ik het dus over. Het is tragisch, het heet manna, want zij wisten niet wat het was, daarom heet het zo. Manna is eigenlijk een woord waar altijd een vraagteken achter hoorde staan. Het is het vragende voornaamwoord uit het Hebreeuws. Ze noemden het manna, wat is het? Want ze wisten niet wat het was. En het tragiek is dat men vandaag aan de dag nog dikwijls niet weet wat het woord van God is, wat uit de hemel nederdaalt. Dat wat uit de hemel nederdaalt is hetzelfde als wat naar de hemel weer opgevaren is, zegt de Heer. Hij zei het iets anders dan ik nu, maar het komt er toch heus op neer. Het is dat wat ons leidt in de hemel zelf. Israël proefde ervan, zo'n klein rond ding, weet je wel. Wit als de rijm staat er, ze proefden het en het was in de mond als honing. Wel, honing is vaste spijs. Ik heb het niet gezegd deze keer, dat doe ik een andere keer wel weer eens. Maar honing is vaste spijs, daar smaakte het naar. En toen de profeet Ezechiël of Johannes, dat maakt me niet uit, het woord van God moest eten, smaakte het precies als het manna. Of je nou een boekrol eet of manna, dat smaakt allemaal eender. Het Het is zoet in de mond. Je wordt er alleen een beetje misselijk van als je er veel van eet. He? Dat is met alle geestelijke dingen zo. Krijg je een kater van of dat soort dingen meer. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Echt, wat erin uitgebeeld wordt, is inderdaad dat het woord van God een mens verheft boven zijn aardse omstandigheden. Hij doet zijn aardse omstandigheden ook vergeten. Zie? En het verandert hem naar het beeld van God. Dat is de bedoeling van God met ons leven. Daartoe zijn wij geroepen. Om onze plaats in te nemen als leden van zijn lichaam. Geheiligd, gereinigd. Door het bad des waters, door het woord. Staat er ergens anders. Hier staat het in Efeze 5. Dat is waardoor wij gereinigd worden. Door het woord van God zelf. En de bedoeling daarvan is uiteraard dat wij zouden leven op die wijze tot eer van Christus. En dat is heel wat anders dan dat Christus er zou zijn tot eer van ons. Dit laatste hoort niet aan het eind. Dit laatste is melk namelijk. Een pasgeboren kind dat denkt dat de hele wereld om hem draait. Maar iemand die volwassen is geworden, iemand die echt volwassen is geworden, weet dat er niks om hem draait, maar dat het altijd gaat om iets of iemand anders. En dat ook als hij er niet is, ook als hij helemaal niet meedoet, draait de wereld gewoon door. En dat is met de geestelijke dingen precies hetzelfde het geval. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. En een van de grootste voorrechten die wij hebben, is dat wij inderdaad betrokken kunnen zijn in zijn werk. In zijn dienst zelfs. Dat we een plaats kunnen innemen in het grote heilsplan wat hij gemaakt heeft. Een heilsplan met eeuwigheidswaarde. En onze plaats daarin is niet die van een zuigeling. Hoewel we allemaal die fase door moeten. Onze plaats daarin is als volwassenen, als volmaakten in Christus. Amen. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat u ons door uw woord hebt wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. We danken u dat we verwekt geboren zijn uit het onvergankelijke zaad. En dat we daarom ook onvergankelijk leven hebben ontvangen. We danken u ook dat we dat woord mogen kennen als de melk. Als de eerste beginselen der woorden Gods. De eerste principes die u ons hebt willen bekendmaken, opdat we daardoor verlost zouden worden. Verlost zouden worden van ook de eerste beginselen van deze wereld. Dat we verlost zouden worden van een oude schepping. Van de oude mens. Van Adam. Van de aardse omstandigheden. Maar we danken u ook dat we datzelfde woord kennen. Als het woord van Christus. Wat rijkelijk in ons mag wonen. Dat is het woord wat ons brengt tot hem die ons getrokken heeft uit de duisternis, maar ons ook geplaatst heeft in het licht en in het koninkrijk van de geliefde Zoon. Wij danken u, Vader, dat u ons een plaats hebt gegeven in de hemel. Aan uw rechterhand, op grond van het hoge priesterschap van onze Heer en Heiland, naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u dat we zo'n barmhartig en getrouw hoge priester hebben, die bovendien een rechtvaardige koning is en een vorst des vredes. Iemand die ons volkomen kan zalig maken, ook omdat hij altijd leeft. En omdat hij hoge priester is, wegens de kracht van onvergankelijk leven. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat niet alleen, we danken u dat we daaruit mogen leven, ook dagelijks. Dat we steeds met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En mogen weten dat onze plaats is, niet in deze wereld, maar in een toekomende. Wij danken u, Vader, dat u ons ook dat wilt in gedachten brengen op deze eerste dag der week. Op deze morgen waarop we de opstanding van onze Heiland mogen gedenken. Maar we danken u ook dat we mogen weten dat hij niet alleen opstond, maar zijn plaats heeft ingenomen. De allerhoogste plaats die in de schrift genoemd wordt, aan uw rechterhand in de hemel zelf. Vader, we willen u vragen, wilt u onze ogen richten op hem? Wilt u ons geven deze geest van wijsheid en openbaring in kennis van hem? Opdat we inderdaad zouden komen tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding. Dat we zouden komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden. En omdat het alles zou zijn. Tot eer van uw naam alleen. Uw naam, waardoor wij moeten zalig worden. Uw naam, waarin wij roemen. Uw naam, waarna wij uitzien voor de toekomst. We danken u, Vader, dat we onze hoop daarop mogen stellen. En dat uw woord zegt dat we dan nooit beschaamd zullen uitkomen. Wij danken u voor de uitnemende rijkdom van die genade die ons in Christus, de gekruisigde, de opgewekte, maar ook de verheerlijkte, gegeven hebt. Amen.